En inmiddels komen wij terecht in Exodus 23, waar in mijn Bijbel boven staat wetten over laster en valse getuigenis. Ik dacht dat dat twee keer hetzelfde was. Laster en valse getuigenis. En voor het gemak heeft men daar ook ondergevat de regels met betrekking tot het Sabbatjaar en de Sabbat. Want die staan in mijn Bijbel binnen dezelfde pericoop, paragraaf of hoe zo'n ding maar genoemd wordt. En ja, waarschijnlijk zijn het ook allemaal wetten die, of voorschriften althans, die wat onsamenhangend zijn. Maar de samenhang daarvan, dat heb ik u al een vorige keer gezegd, de samenhang daarvan is dat al deze wetten hoogst essentieel zijn en dat ze rechtstreeks spreken over de belangrijkste leefregels die je maar kunt hebben. Dat wil zeggen, het zijn de inzettingen waarin rechtstreeks rekening gehouden zal worden met de uw broeders, uw naasten, dan wel de leden van uw volk, want daar gaat het over. De andere maten van de maatschappij, als u begrijpt wat ik bedoel. Degene met wie je samen de samenleving leeft, of zoiets. En een van de belangrijkste dingen daarin is inderdaad 23 vers 1 van Exodus: gij zult geen vals gerucht opnemen met een bandrecorder. Of hoe heet zo'n ding ook weer tegenwoordig? Gij zult geen vals gerucht opnemen. Die cd's hier, die zijn wel opgenomen, maar het is geen vals gerucht, heeft men mij verzekerd. Maar toe maar. Maar gij zult geen vals gerucht opnemen. Dat wil zeggen, aanvaarden, geloven, tot je nemen. En eventueel, heb ik gezien in sommige vertalingen, staat er zelfs, gij zult het niet doorgeven. Maar in feite staat, je moet het niet opnemen. Dat wil zeggen, je moet het niet, je moet er niet naar luisteren. Je moet er geen aandacht aan geven. Het probleem vind ik, een van de problemen van onze samenleving vind ik persoonlijk, maar u weet, ik ben een oude man, dus ik kan dat gewoon vergeten. Het is oude mannenpraat, maar een van de problemen vind ik persoonlijk dat aan elk gerucht uitgebreid aandacht gegeven wordt. Daar hebben wij de media voor, die moeten ook aan de kast komen. En die zijn weer noodzakelijk, die media, om achterop het nieuws de advertenties te drukken of andersom. Dat nieuws dat moet achterop de advertenties. En u weet hoe het is, ook op televisie is dat hetzelfde het geval. Je zet de televisie en kijkt even en voordat je het weet zit je te kijken naar de reclame van Always en wat het maar was ook niet. Hè? Wat is dat? Nee, dat is van Irving Berlin. Always. I'll be loving you. Always. Heet u dat niet? Bij mijn anderen is hij toch een vreemde titel. Maar toch maar. Die heette trouwens vroeger ook anders. Maar ik ben vergeten wat het was. Maar goed, het is nou niet aan de orde. Maar voordat je het weet, zit je naar de reclame te luisteren of te kijken enzovoort. En dat is wat de media nodig hebben. Dus er wordt overal aandacht aan gegeven, zelfs aan oeverloze discussies over iemand die niet bestaat. Over twee zelfs die niet bestaan. Iets met Witte Klaas, maar ik geloof dat het ook niet meer mag. Maar goed. Zoiets. Ja, vals gerucht. Daar wordt ontzettend veel aandacht gegeven aan vals gerucht. En op televisie zie ik dan ook altijd die rommelaars voorbij komen. Die lui die zelf weer wat bedacht hebben, wat helemaal niet waar is. Maar waar het dan ook over gaat, of het nou over windmolens gaat, of over CO2, over zure regen. Ik word toch al oud.
Dat is zo.
Wat is daar eigenlijk mee gebeurd? Met de zure regen, wat is daar eigenlijk mee? En met dat de aardolie opraakte enzovoorts. Dat is al 50 jaar geleden? Dat scheelt niet veel, geloof ik. Nou, 45 dan. Vooruit. Allemaal geruchten.
14, 15.
Nou ja, weet ik veel. Het allernieuwste was weer over ijsberen. Dat die het zo slecht hadden. In de kou. Dat blijkt een plaag te zijn, heb ik begrepen. De ijsbeer is nog nooit zo goed gegaan. Maar ja, je moet toch wat. Oh, we zitten vol met vals gerucht. En dat houdt de mens bezig. En waarheid. Ach, wat is waarheid? Dat weten ze ook niet. Ik hoorde vandaag trouwens nog iemand zeggen. Die man heette, weet ik niet. En hij werd geïnterviewd door Andries Knevel, dus ik had er helemaal niet naar mogen kijken. Maar er was vanmiddag toevallig even. En die man die zei, ja, het is een tijd geweest dat alle geleerden geloofden in de wetten van Newton met betrekking tot de zwaartekracht. Maar toen kwam Einstein en toen was alles ineens anders. En nu gelooft iedereen in Einstein, maar alle wetenschappers weten dat er toch iets niet aan klopt. Maar we weten alleen niet wat. En dat vond ik dan weer aardig om te horen. Maar het is dan wetenschap, maar het is ook vals gerucht. Het gaat ver, hoor. Echt wel. En op laag niveau...
We hebben het ook over jou, hè?
Heb je dat ook, vals gerucht. Over mij ook. Ik ben al jaren dood, dat weet u. Ik woon trouwens ook al jaren in Spanje. Levend dan weer. En zo staat ook allemaal op internet. Heeft men mij verzekerd, maar... Ik weet het niet, ik hou me daar niet mee bezig met die dingen. Maar goed, en nog een heleboel dingen meer, maar toen maar. Gij zult geen vals gerucht opnemen en stelt uw hand niet bij de goddeloze om een getuige tot geweld te zijn. Ik weet niet of u de gelegenheid hebt om daar andere vertalingen naast te leggen, want wij komen om langzamerhand in de alternatieve vertalingen sinds de Statenvertaling. Maar het komt toch altijd op hetzelfde neer. En als het al anders vertaald wordt, dan is die goddeloze degene die het valse gerucht verspreidt. En men zal het valse gerucht niet opnemen, houdt dan ook in dat men dat valse gerucht niet door zou geven en daar niet van zou getuigen, omdat het bijdraagt aan het geweld in de buurt, in de wijk, in de samenleving, in de wereld, in het heelal, in het zonnestelsel. Waar het maar terechtkomt dan. Hè. Dat is het ook. Al dat gerucht. Ik persoonlijk heb altijd de opvatting gehouden, ik wacht het wel af. Als het ons aangaat, dan worden we er toch wel mee geconfronteerd. En als het ons verder niet aangaat, waar zouden we ons druk om maken? Het is zonde van je tijd, je energie, je aandacht. En wat het maar is. Doe maar. Waarna volgt vers 2, dat heb ik u wel eens verteld, hè? Die was vroeger erg populair ooit. Omdat wij allemaal moesten zo'n sticker achterop de auto hebben in de nieuwe vertaling. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik chargeer dat natuurlijk, want het moest niet, maar dat, ja. Dat is dit vers, waarbij wat hier heet menigte... vertaald is met meerderheid. Ik heb het nog voor u nagekeken. De oudere vertalingen hebben allemaal dit, de menigte. Jongere vertalingen, inclusief NBG 1951, want dat is jong, die hebben inderdaad meerderheid. Ik heb het nagekeken en blijkt dat het woord menigte of meerderheid wel degelijk in het meervoud staat. Dan wordt het toch zoiets als de velen of de meerderen. Dat kan dan ook nog. Maar bovendien, rabim, dat is het woord wat hier staat, dat wordt ook gebruikt... opgevat als toch een enkelvoud, als de aanduiding van één, zoals in onze vertaling ook, want menigte is één menigte. Maar die ene zou dan iemand zijn, en dat wordt dan gewoon een meerdere, Zo zou het dus ook vertaald kunnen worden. Gij zult de meerdere in het kwade niet volgen, wordt het dan. En dat is een voor de hand liggende vertaling, omdat het volgende vers spreekt over gij zult de geringe niet voortrekken in zijn twistige zaak. Dat wil zeggen dat de meerdere en de mindere allebei genoemd worden. Men zou niet op voorhand de voorkeur geven, een gunstbewijze aan iemand die meerder is, een overste, zo wordt het woord namelijk ook vertaald, overste. Maar ook zou men zijn voorkeur niet geven aan de underdog, want het woord geringe, dat weet u, een geringe, dat is een underdog, heet dat in het Nederlands, hè? Dat weet u toch, hè? Iemand waarvan je denkt, ja, die komt niet in aanmerking, die stelt niks voor, is geen belang, maakt verder niks uit, is gering, heet dat. Maar men zou nog de een, nog de ander voortrekken. En de ene zou men voortrekken, die meerdere, omdat men er persoonlijk belang bij heeft, wellicht. Dat heet klassejustitie, maar klassejustitie gaat altijd over het voortrekken van de meerdere, nooit van de mindere, dat weet u, hè. En in het voetbal, weet u, dan hebben wij soms de voorkeur, anders in het boksen misschien, hebben wij de voorkeur voor de mindere. Zo van, die gaat het niet redden, die kan het eigenlijk niet redden, maar wat zou het leuk wezen als het hem toch lukt. Nou, hem of haar dan, anders krijg ik daar ook weer last mee. Maar zoiets, toch? Maar geen van beiden zou men voortrekken, want in twistzaken, of die officieel zijn voor de rechtbank, of gewoon in het dagelijks leven op een lager niveau, in twistzaken gaat het primair om de waarheid. En waar het gaat om recht in die twistzaken, is er geen belang bij een meerdere of een mindere. Dat is waar het over gaat. Daarnaast moet ik u zeggen dat een vertaling met gij zult de menigte tot boze zaken niet volgen, daar dicht tegenaan ligt. Ik heb ook geen bezwaar tegen die vertaling als zodanig, maar het lijkt mij dat vers 2 en 3 naast elkaar gelegen zouden moeten worden, vanwege dat ook de vertaling met ook zult gij de geringe niet voortrekken. Dat wil zeggen, zo min als dat men de meerdere zou voortrekken, zou men de mindere voortrekken. Ik zou trouwens toch niet graag meteen uit vers 2 constateren of de conclusie trekken dat per definitie de meerderheid ongelijk heeft. Misschien is dat wel zo, maar of dat hier staat, ja, dat lijkt me toch wel een beetje te ver gaan. Overigens, dat hele begrip hier, menigte of meerdere, dat kennen wij als via het Nieuwe Testament als rabbi. Want dat woord is het rab. In het Jiddisch de rebbe. En het is maar één. Hier staat het in meervoud, moet ik u zeggen. En daarom heeft men een begrip menigte ervan gemaakt, dan blijft het woord zelf toch een enkelvoud, maar daarmee worden dan toch vele aangeduid, hetgeen in zichzelf een redelijk knappe vertaling is. Maar goed, maar het is van het Hebreeuwse rabab, overvloed, meerderheid, meester, rabbi, dat woord is het. Maar gij zult de menigte, de meerdere, de overste, de meerderheid, tot boze zaken niet volgen. Je zult daar niet in meegaan. En dus gij zult niet spreken in een twistige zaak dat gij u neigt naar en meegaat met en meepraat met die meerdere of menigte om daarmee het recht te buigen. Er staat gewoon om te buigen. Dan zou je kunnen zeggen dat betekent onrecht tot stand te brengen. Want dat is het dan, hè. Dan wordt iets krom in plaats van recht. Maar meteen erachteraan, in een wat kortere zin, ook zult gij de geringe niet voortrekken in zijn twistige zaak. Dus je zult ook niet met die geringen meegaan om daarmee het recht te buigen. De vrouwen justitia, waarom het een dame is, weet ik niet. Is mij ontgaan. Echt, is niet een grap, ik weet het gewoon niet. Maar het heet vrouwen justitia, wordt altijd afgebeeld met één blinddoek. Ze wordt niet geacht te zien over wie het gaat. Dat is in onze rechtszalen wel anders. Want van oudsher zit de rechtbank een beetje hoog. Zodat ze flink vanuit de hoogte kunnen neerzien op de beschuldigde, de verdachte of wie het maar is. In Nederland is dat iets lager geworden. In Engeland zitten ze meters hoog. Maar dan moeten ze oppassen dat die pruik niet afvalt. Dat weet je, want die kijken zo naar beneden over de rand. Zo. U kent dat wel, toch? Niet? Nou ja. Toch maar. Maar gij zult dat niet doen. Vrouw Justitia is blind en heeft in de ene hand een weegschaal. Gaat om het afwegen van wat is waarheid en wat is leugen. En dus wat is recht en onrecht. En in de andere hand het zwaard. Dat is het eigenlijk. Daarna staat er zoiets in vers 4 als wanneer gij uw vijands os of zijn dwalende ezel... Leuk is dat, hè? Dwalende ezel. Soms denk ik dat het een pleonasme is, een dwalende ezel. Maar dan doe ik de ezel weer onrecht. Zo van... alsof een ezel altijd dwaalt. Maar ezels worden juist gebruikt als gidsen. In de praktijk, hè? Kent u dat? Van oudsher sturen ze een jonge ezel, sturen ze mee met een karavaan. En als die, en weer terug. En die ezel is dan een heleboel geld waard geworden, omdat hij de weg weet. Voor de volgende keer. Want als het beest een volgende keer in dezelfde buurt komt, loopt hij exact dezelfde weg, is het idee. En niet maar een beetje, maar heel nauwkeurig. Ik heb dat niet alleen maar laten uitleggen, maar ik heb het ook geconstateerd dat dat zo is. Ja, precies. Als de ezel ooit een keer aan de linkerkant langs het rotsblok langs gelopen is, dan gaat hij voortaan altijd langs de linkerkant daar langs. Ook al is het ongewenst. Soms is het ongewenst, dan heb je een probleem. Maar zo gaat het wel. Ezels. Zo'n ezel die met de karavaan is mee geweest, heet dan een leidezel. Die gaat dan voorop. Vandaar dat de ezel ook het voertuig is voor de leider van de karavaan. Die rijdt niet op een kameel, laat staan een paard of wat dan ook maar. Het is de ezel, want de leidsman rijdt op een ezel. Men heeft wel eens met verbazing vastgesteld dat Salomo op een ezel reed. Zo van, dat doe je toch niet, ezels, dat is voor arme mensen. Voor Jozef of Maria, want het is zo weer kerst natuurlijk. De ezel is voor arme mensen, maar dat is een misverstand. De ezel weet de weg, daar heb je geen omkijken naar. Dat is het ideaal van de moderne mens, een zelfrijdende auto. Dan hoef je niet meer uit het raampje te kijken, kan je onderweg telefoneren of met je iPhone spelen. Enzovoort, die auto rijdt dan vanzelf. Nou, dat doet die ezel, die is al oud, dus dat beginsel. Dat is niet voor arme mensen, integendeel. Het is voor de baas, om zo te zeggen. Trouwens, Ab Corving moest in de tijd, de eerste keer dat wij gingen, moest hij op een ezel, want die was de baas. Wanneer het maar was. Wanneer was het? 1994, 95? 94, enzovoort. Je moest op een ezel. Ik weet niet of je er blij mee was, geloof het niet, maar...
Voorbij
op
paard.
Ja, zo was het, ja. Ja. Dat doe maar. Maar wanneer gij uw vijands os of zijn dwalende ezel... Hoezo dan een dwalende ezel toch? Het punt is namelijk dat de ezels bij gelegenheid... zich onttrekken aan het dragen van lasten, vooral als die lasten te zwaar zijn. En dat is een kritieke aangelegenheid bij een ezel, want we hebben ons nog meer laten uitleggen over ezels. En bovendien is het ook aan ons gedemonstreerd, bij dezelfde gelegenheid, de Berghor, namelijk De ezel kan een heleboel dragen, doet dat ook, maar op een gegeven moment is het op. Van het ene moment op het andere. Net zo is het dat de benzine van je auto op is, dan begeeft hij het. Maar als de ezel het begeeft, dan valt hij de dood bij neer. Dat wil zeggen, op een gegeven moment, ik weet het, dat er een keer gewoon paniek uitbrak. Van dat de persoon in kwestie, waarvan we de naam niet zullen noemen, omdat het Ina de Kulver was. Maar die moest als de gesmeerde bliksem snel in paniek moesten van de ezel af. Want ja, dat was zo. Onderweg naar Elder. Ik weet het nog precies, ja. Dat was paniek. Ze moest eraf. De ezel begon te zweten. En dat doet hij niet zo lang. Dat is maar even en dan valt hij dood neer. Sterker nog, we hebben zelfs ezels in datzelfde ravijn dood zien liggen. Dus link is het inderdaad. En, hè? Dat heb je goed bedacht, maar ik heb het niet gezegd, toch? Nee. Maar laat ik dan zeggen, het is een zware klim. Ik heb er trouwens meegemaakt, die mij naar boven liepen, die dachten dat ze liepen naar boven zelf, mensen. Die dachten zelf dat ze er in het ravijn zouden vallen van vermoeidheid. En het zou me niet eens verbaasd hebben, want het is inderdaad een zware klim. Maar waar het om gaat, is dat het maar niet langzaam is, maar het is snel. Dat wil zeggen, dat is link. En ezels willen daar wel vanaf. Ik bedoel, die denken dan ook van, ik moet hiermee ophouden, want anders kost het me de kop, of de nek, of de hals, of de enzovoorts. En daarom zie je in de Bijbel dat ezels bij gelegenheid er vandoor gaan. En dan moeten ze gezocht worden, gevangen worden weer of wat het maar is. Niet omdat ze per definitie onwillig zijn. Ik herinner me het nog trouwens, wanneer dat was weet ik niet, dat moet pak een beet 1954 geweest zijn of zo. Kan nog eerder geweest zijn dat wij moesten... We hadden niks in te brengen, we waren kinderen. We moesten ezeltje rijden in Scheveningen, of op Lezers, in Scheveningen, op een strand. En dan werden wij op een ezel gezet, Ritje. En dan begon die ezel te lopen, en die liep dan zijn rondje. Met al die andere ezels ook, liepen hun rondje. En dan kwamen ze vanzelf weer op hetzelfde punt terug. En er viel niks aan te doen en niks te sturen enzovoort. En die beesten verdwaalden niet. Die liepen elke dag, weet ik hoe vaak, liepen zij datzelfde rondje met een kind van 8, 9 jaar of nog jonger op terug. Dat was het dan. Dus mijn eerste ervaring met een ezel. Die verdwalen niet. Echt niet. Dwalende ezel is een ezel die er vandoor is gegaan. Die voor de last is weggelopen, omdat bij gelegenheid zij te zwaar belast worden. Dat weet u toch, u hebt dat toch wel eens gezien, al was het maar in een film of in een of andere reportage. Je wil niet weten wat ze allemaal aan hoeveel jerrycans water of anderszins sterke drank als ze op zo'n ezel laden. Enzovoort. Dat is onvoorstelbaar. Vrachten, stenen enzovoort. Wat het maar is. En dan die dunne pootjes. En dat doen ze. Tot ze er weer neervallen. En het enige alternatief is op tijd wegwezen. En dat is dus wat ze eventueel doen. En we kennen dat in ieder geval uit de dagen van de roeping van Saul. Die vind ik altijd mooi. Het verhaal begint met ezels zijn zoek. En ene Saul moet dan een of andere boerenzoon, moet dan de ezels zoeken. Nee, niet een vrouw, hij moet ezels zoeken. Zo, ja. En nadat hij gezalfd is tot koning, staat er laconiek en de ezels zijn weer terecht. Na 3 dagen. En wat dat met een verhaal te maken heeft, niks. Maar symbolisch natuurlijk wel. Want die ezels zijn een beeld van gelovigen in de Bijbel. Zijn ezels een beeld van gelovigen. De lastdragers onder de wet, maar daar willen ze wel vanaf. Want de wet is een juk dat zij nog hun vaders hebben kunnen dragen. Met dank aan Petrus voor deze woorden. Dus ze willen er daar wel vanaf. En vandaar dat het geschiedenis eindigt met... komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Gezegd tot ezels, denk ik. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. En toen was er een ezel. Die stond vrij, dat wil zeggen stond gebonden, maar die was nog nooit een last gedragen. En die kreeg een last te dragen, namelijk de Heer Jezus. Kijk, dat is waar het over gaat. Het is een beeld van de gemeente, voortgekomen uit Israël, dat inderdaad leefde officieel onder het juk van de wet. Maar het bracht een mannelijke zoon voort, of het brengt een mannelijke zoon voort, enzovoort. Die was vrij, die is nooit onder de wet geweest. En die wordt gebruikt door de Heer Jezus. En dat is de gemeente van vandaag. Hebben jullie die nog? Ja, en aan ons is het woord Gods toebetrouwd, zodat het idee van een sprekende ezel bepaald niet vreemd is. Komt allemaal voor in de Bijbel. En de ezel komt vaker voor dan je zou denken, overigens. Maar dat is het aardige ervan. Het is onopvallend, maar toch is er altijd bij. Maar wanneer gij uw vijands os of zijn dwalende ezel, want ook een os is een lastdier. Men noemt het ook wel een huisdier, maar dat betekent gewoon dat het gedomesticeerd is. Dat wil zeggen, in huis gebracht, domus is huis, gedomesticeerd, getemd zeggen wij dan. Maar eigenlijk, het zijn dieren die de mens... door de mens gebruikt worden, door de mens tot nut geworden. En de os wordt geacht een trekdier te zijn, primair. En de ezel wordt geacht lasten te dragen. En wanneer gij uw vijands os of zijn dwalende ezel ontmoet, ja, die van uw vriend misschien ook, maar dat lijkt wel helemaal vanzelfsprekend. Maar als u die van uw vijand ontmoet, uw vijands os of zijn dwalende ezel, gij zult hem dezelfde ganselijk wederbrengen. Dan moet je het dier vangen op een of andere wijze en terugbrengen naar zijn eigenaar, ook al is dat je vijand. En wanneer, vers 5, wanneer gij uw haters ezel onder zijn last ziet liggen, dat is nog steeds je vijand, maar nou met een ander woord, iemand die u haat, heeft waarschijnlijk ook een ezel. En als gij uw haters ezel onder zijn last ziet liggen. Kijk, dat vertelde ik net. Dat is dan wat gebeurt. Dan zakken die arme beesten door die dunne pootjes. Ze kunnen heel wat dragen, maar toch. En het feit dat dit gezegd wordt, impliceert dat dat dus voorkomt. Ze worden overbelast. Ze bezwijken daaronder. Maar wanneer gij dat zult zien, zult gij dan nalatig zijn om het uwe te verlaten voor hem? Dat wil zeggen, dan laat je eigen dingen even in de steek, of eventueel uw eigen ezel of wat dan ook, en dan help je dit beest. Dat wil zeggen, daarmee help je uw hater, want het is zijn beest. Gij zult het in alle manier met hem verlaten. Dat wil zeggen, je eigen dingen laten voor wat het is. Dat betekent het. En toeschieten, te hulp schieten, tot redding van dat wat van zelfs uw hater of van uw vijand is. Dat is een normale kwestie van samenleven. Of het ook in het belang is van die dieren, ik denk het wel, maar ik denk niet dat daar de nadruk op ligt, of dat dat de strekking van het vers als zodanig is. Of het zou eventueel in een profetische betekenis gelezen moeten worden. Dat kan heel goed, want wij komen ooit nog wel een keer ergens bij de uitdrukking: gij zult een dorsende os niet muilbanden. Dat is namelijk wat later door Paulus wordt aangehaald in een van zijn brieven. Hij zegt, er staat geschreven in de wet. Gij zult een dorsende os niet muilbanden. En op nogal Joodse wijze stelt hij de retorische vraag. Zorg God voor de os, hè? Hij bedoelt te zeggen, nee. Wat een beetje vreemd is, want elders heet het, God zorgt voor de musjes. En voor de zwaluwen. Of hoe je ze maar noemen moet, doet er nou niet toe. En voor de bloemetjes, met hun prachtige kleuren. En daarna staat er, maak je dus niet bezorgd. God weet wat u nodig hebt. En als hij zelfs voor die beesten zorgt, dan zorgt hij ook voor u. Dat is ongeveer wat de Heer Jezus zegt in de bergrede. Maar Paulus zegt, zorg God voor de os. Zo van, is dat een uitspraak, gij zult de dorsende os niet muilbanden. Is dat een uitspraak alleen met betrekking tot de ossen? En het antwoord is nee. Het idee is namelijk dat die os de doswagen, of hoe zijn ding maar heet, trekt over het graan, over de oost. En die eet er dus onderweg ook van. Daarom kennen wij in het Nederlands de uitspraak, wie appelen vaat. Vaat u wel eens appelen? Ja. Maar dat is de uitspraak. Wie appelen vaart, die appelen heet. Als je een schip met appelen hebt, een schip vol rapen, dat kent u waarschijnlijk, hè? Een hok vol schapen, nou ja. Maar je vaart appelen, je handelt daarin, dat is wat je doet. Daar eet je dus ook van, onderweg. En daarom, de os zou moeten eten van het koren, het graan, want die dorst. En degene die met het woord dient, want dat is de strekking van Paulus' uitspraken, zou daar ook van moeten leven. En naarmate hij dat woord dient, zou je daarvan moeten leven, of hoe je dat dan maar zegt, maar dat is het idee. Zie? Dus toch iets voor de dieren. En waar het hier gaat over os en ezel, je zou os en ezel dus ook in dit geval kunnen zien als typen van mensen, zowel de os als de ezel, de mensen die lasten moeten trekken en eventueel daaronder bezwijken of daaraan proberen te ontkomen. Men zou ze te hulp schieten. In ieder geval, de Heer zelf doet dat. Heb je dat nog? Is de last u te zwaar? Ik had bijna een lied geciteerd. Maakt soms de last uw zonden u moe? Waar druk ze moe van? Laat Jezus dan toe in je hart, is het lid. Maar komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, is ook prima. De Heer heeft naar ons omgezien en de Heer heeft ons door de wet van de geest des levens bevrijd van de wet der zonde en des doods. Om Romeinen 8 al maar te citeren. En de Heer heeft ons zien liggen aan de kant van de weg van Jeruzalem naar Jericho. En die heeft ons gereinigd van onze wonden. Dan wel zonden, heeft ons gezet op zijn beest. En ons gebracht in de herberg. En daar de kosten voor betaald. Heeft naar ons omgezien, toch? Heeft ons opgeraapt toen wij bezweken waren onder onze lasten. Dan wel toen wij dreigden te bezwijken onder onze lasten, afhankelijk van wat u het meeste aanspreekt. Wij maakt het niks uit. En zo wordt het toch profetisch en worden het zelfs messiaanse profetieën. Maar het punt is dat wij zo ook met elkaar zouden omgaan en zouden beseffen dat bij gelegenheid wij elkander zouden helpen in dit leven, zoals het lied zegt, wij bennen niet op de wereld. Ja, te helpen, en let op vooral op dat niet waar erachteraan. Dat vind ik altijd fascinerend, dat ene woord, waarmee het een en ander toch weer gerelativeerd werd. Maar goed, een wereldhit was het ooit. Maar dat even terzijde. Dat is niet het doel van ons leven hier, maar het is normaal. Het is namelijk zo dat als wij zelf in moeilijkheden geraken, hopen wij dat er iemand zal zijn die ons de helpende hand toereikt. Dat is het. De helpende hand toereiken. En wij zouden een helpende hand toereiken aan anderen, maar we zouden niet onze hand stellen bij de goddelozen om een getuige tot geweld te zijn. Dat was de helpende hand uit vers 1 weer. Maar inmiddels waren we al bij vers 5. En daarna vers 6. Gij zult het recht uws armen niet buigen in zijn twistige zaak. Daarmee terugkomend inderdaad op die geringe uit vers 3. Want je hebt meerderen en minderen. Je hebt hogeren, meesters en geringen, dat is de samenhang tussen vers 2 en vers 3, heb ik u uitgelegd. En hier in vers 6 gaat het over de armen onder u. Gij zult het recht uws armen niet buigen in zijn twistige zaak. Maar u weet dat het tot vandaag problematisch is om je recht te verkrijgen als je arm bent. Want je moet er sowieso voor betalen. Nu hebben ze weer uitgevonden dat het ook pro deo zou kunnen. Maar het is heel ingewikkeld, dat weet ik wel. En soms denk ik ook in de meeste gevallen maakt het ook helemaal niet uit. Heel dat recht dat wij hier op aarde zouden kunnen halen. Omdat als het er helemaal over gaat, en nou vertel ik het zwart-wit. Zo'n recht, dat recht bestaat hier helemaal niet. Dus als het even kan, zou ik mijn geld maar in mijn zak houden. Want recht halen, de Bijbel zegt, waarom leid gij niet liever onrecht? Dat is veel goedkoper. Het houdt je niet zo lang bezig. Bovendien heb ik geleerd dat kinderen moeten leren tegenslagen te verwerken in het leven, teleurstellingen te verwerken. Zo van Zwarte Piet komt niet meer. Nooit meer. Want dat mag niet van iemand anders die gewoonlijk ook zwart is. Hè? Nou ja. Kom maar. En dan hebben we nog zo'n Zwarte Piet, hè? Maar we hebben het nog niet gehad over mensen erger je niet. Maar komt ook nog een keer. Zo. Zitten mensen te kijken van waar heeft hij het over? Nee, dat is geen spelletje voor op je telefoon of zoiets. Maar toch maar.
Kan wel.
Oh ja?
Ja, gaat niet.
Oh. Gij zult het recht uws armen, gij zult het recht van de armen onder u niet buigen. Met hetzelfde woord als uit vers 2, het recht buigen. In zijn twistzaak, in zijn zaak van twist, in het geval van oneenigheid. Zijt verre van valse zaken. Maar, nou ja, daar is niks aan toe te voegen, toch? Blijf daar uit de buurt, bemoei je daar niet mee. En daarna, en de onschuldige en gerechtige zult gij niet doden. De onschuldige en de gerechtige, dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Die zult gij niet doden, want dat komt nogal eens voor, hè? Dat lui de schuld van iets krijgen toegewezen op een of andere wijze. Met als gevolg zelfs executie. Dit is ook de reden waarom in zogenaamde beschaafde landen, ik heb de term ook niet uitgevonden, maar waarin in zogenaamde beschaafde landen de doodstraf niet meer wordt toegepast, want zegt men, het kan toch zijn dat de hele rechtszaak fout zit en dat ten onrechte iemand beschuldigd wordt. Waarna ik denk, ja, maar moet zo iemand dan wel, moet hij dan wel de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen? Je zou je nog kunnen afvragen of je niet wat je zou kiezen als het je overkomt. De doodstraf of de rest van je leven in gevangenschap doorbrengen. Nou, in Nederland in gevangenschap lijkt mij. Hè? Of het een goed hotel is, nou dat geloof ik niet. Maar toch ook niet slecht. Je kan er alleen niet uit. Nou, hoewel, je kan er wel uit, want je krijgt stippendagen, heb ik begrepen. Of zoiets. Begrijp me niet verkeerd, ik bemoei me daar niet mee. Ik heb er niks voor, ik heb er niks tegen. Ik heb er helemaal niets mee van doen. En ik wil het ook graag zo houden, dat is mijn zaak niet. Anders had ik wel jurist geworden of iets dergelijks. Of politicus of wat dan ook maar. Maar dat is niet het geval. Dus het gaat mij verder ook helemaal niks aan. Maar het punt is gewoon dat men niet willens en wetens iemand maakt tot wat wij in het Nederlands ten onrechte noemen zondebok. Dat wil zeggen, men schuift iemand iets in de schoenen. Er moeten nou eenmaal koppen rollen, wie zoeken we daarvoor uit? En in rechtszaken gebeurt dat echt. En in de politiek, zeker in de zakelijke wereld gebeurt dat. Wie pakken we? Want er moet wat gebeuren enzovoorts. Nou ja. En verder zal ik u er niet mee vermoeien, want deze uitspraak is natuurlijk makkelijk genoeg. De onschuldige zult gij niet doden. De schuldige eventueel wel, dus. Volgens deze mosaïsche wet, waaronder wij niet leven overigens. Maar zo staat het wel in de mosaïsche wet. Ook zult gij geen geschenk nemen. Dat wil zeggen, dat is omkoping. Over dat soort geschenken gaat het. Dat u niet denkt dat je van Sinterklaas niks mag aanpakken. Dat mag wel niet van Zwarte Piet, maar van Sinterklaas. Nou, oké, Sint Maarten dan. Gij zult geen geschenk nemen. Dat gaat over een geschenk waarmee men probeert u om te kopen. En of dat dan wel een flatje mag zijn of een appartement in Scheveningen. Hadden we het al? Nou ja.
Nee,
doe maar. Ook zult gij geen geschenk nemen, want het geschenk verblindt de zienden en het verkeert de zaak der rechtvaardigen. Daar zijn heel wat Nederlandse uitdrukkingen over, maar die zal ik u besparen. Maar het is nou eenmaal zo dat dat zo werkt. Hè. Dat wordt, niet dat ik wil zeggen dat Nederland een corrupt land is of zo. Dat wil ik niet zeggen. Maar dat dit soort dingen gebeuren. Ja, er moet stroop en zo doet een boel. En in de zakenwereld ook. Je moet af en toe met elkaar gaan lunchen, dineren of wat je maar gaat doen. Maar of dronken worden. Er waren nog een paar dingen, maar die zal ik u ook maar besparen dan. Maar om je vrienden te maken, want van die vrienden wil je wat. En dus moet je ze eerst tot vrienden maken en dan krijg je misschien iets gedaan. Dan kun je een handeltje opzetten of weet ik veel wat. Het is mijn wereld niet. Nee, ik veroordeel het ook niet. Maar ik zeg, zo gaat het nou eenmaal. Maar in rechtszaken, als het gaat om het recht en dus om de waarheid. En dat is nog veel meer dan alleen juridische zaken. Speelt dit geen rol en mag dit geen rol spelen. Het zijn objectieve dingen die niet beïnvloed mogen worden door dit soort handelingen. En dus, gij zult geen geschenk nemen, want het geschenk verblindt de zienden en verkeert de zaak der rechtvaardigen. Let op de samenhang tussen verkeerd en rechtvaardigen. Verkeerd is krom. En dus tegenovergestelde van recht. Gij zult ook de vreemdeling niet onderdrukken, want in Israël, je komt dat steeds opnieuw tegen, met name ook in de wet, het idee namelijk dat onder de Israëlieten buitenlanders verkeren. Het land wordt geacht een gastvrij land te zijn. Wat toch tamelijk bijzonder is. Want van als er is geen enkel land gastvrij, want landen, volkeren zijn staten, juist omdat er een hek omheen staat. letterlijk of overdrachtelijk, omdat men zich wil beschermen tegen andere invloeden, wereldbeschouwingen, levensbeschouwingen, godsdiensten, culturen of hoe die dingen maar heten. Dat is waar het over gaat. Abusievelijk denkt men tegenwoordig dat het gaat om huidskleur. Abusievelijk denkt men dat het gaat over huidskleur. Het gaat niet om huidskleur. Als serieus, het gaat niet over huidskleur. Het gaat over cultuur. Het gaat over denkwijzen. Het gaat over religie. Het gaat over levensbeschouwing in het algemeen. Nou ja. Niettemin onder Israël zouden vreemdelingen verkeren, daar is een goede reden voor. Het gebeurde ook inderdaad, blijkbaar. Daar is een goede reden voor. Israël wordt geacht namelijk het volk te zijn dat verbinding legt tussen alle volken. Israël is dat koninklijke en priesterlijke volk dat zou staan aan het hoofd der volkeren. U weet wel, een volk, blader automatisch een bladzijde terug, een volk van eerstgeborenen, of een compleet volk met eerstgeboorterecht, of zo. Een volk namelijk dat tussen de volkeren de Heere God, de Schepper, zou dienen door zijn woord te ontvangen, te bewaren, toe te passen, te prediken. En als zo'n volk de grenzen dicht doet en daar geen vreemdelingen welkom zijn, kortom, als zo'n volk zich isoleert, heeft het geen functie meer. Dat is wat het is. En dus, het is van huis uit, volgens de wet, ik zal het anders zeggen, het zou volgens de wet, zou het een tamelijk gastvrij volk zijn. Dat wil zeggen, men zou eventueel heidenen welkom heten in het land. En die vreemdelingen, en dat wordt ook bij herhaling gezegd, die zouden in het land onder dezelfde wet moeten leven. Enerlei wet voor de autochtoon en de allochtoon. Voor de ingeborene, voor de inboorling, staat de vertaling inboorling, mooi woord. Wij dachten vroeger dat inboorlingen uitboorlingen waren juist. Wij dachten inboorlingen zijn juist die vreemdelingen. In een ver land zal ik maar zeggen, daar woonden inboorlingen. Maar de inboorlingen zijn zo de ingeborenen in dat land. Zie. En zo zijn de meeste van ons, denk ik, inboorlingen hier in Nederland. En misschien wel op Urk, maar dat weet ik niet zeker. Maar zoiets. En je hebt inboorlingen en die anderen zijn dus uitboorlingen. Ja, dat woord bestaat geloof ik niet, maar dat hebben we nu dan alsnog in Van Dalen's groot woordenboek opgenomen. Maar de uitboorlingen worden geplaatst onder dezelfde wetten als de inboorlingen. Als ze in het land zijn, zijn ze onder dezelfde wet. Het is één en dezelfde wet. Dat gaat in Nederland tegenwoordig ook nogal fout. En dat is echt een grote fout, want daarmee valt eigenlijk de hele samenleving uit elkaar. Hoezo integratie? Hoezo samenleving als er verschillende, als de wet op verschillende niveaus gehanteerd wordt, of als verschillende wetten gehanteerd worden? Dat kan niet. Zie, en wat Israël betreft, de wet is de wet des Heren, Israël dient de Heren, dus als er mensen in Israël willen wonen, vreemdelingen, dat kan, maar dan onder dezelfde wet. En u weet trouwens dat het volk Israël als volk geboren werd, dan wel ontstond bij de uittocht uit Egypte en een deel van het volk bestond uit vreemd volk. Een uitdrukking die ik op Urk niet hoef uit te leggen, heeft men mij verzekerd. Het waren vreemden. En ze gingen mee uit Egypte. Ze dachten, nou hier in Egypte is toch niks meer. We kunnen net zo goed met dit volk meegaan, dat allerlei, door allerlei wonderen en bovennatuurlijke zaken toch schijnt begunstigd te worden van overheidswegen, dat wil zeggen van godswegen. Dus we gaan maar mee. En dat hebben ze gedaan. Zie? Nou ja. Dus gij zult ook de vreemdeling niet onderdrukken, implicerend dat het nogal makkelijk zou gebeuren. Vreemdeling onderdrukken. Ligt voor de hand. Het ligt ook voor de hand. Want ja, je mag het tegenwoordig niet hardop zeggen. Maar kijk, de aanwezigheid in een samenleving van een groep die anders leeft, andere godsdienst heeft, dat is het eerste wat zich meldt, andere levensopvattingen heeft, is altijd bedreigend. En dat is niet angst voor de vreemdeling of zo, vreemdelingenhaat heet zoiets. Maar het is ook niet haat, het is namelijk bedreigend. Want als die minderheid sterker wordt, dan wordt het moeilijk om onze eigen leefwijze, cultuur, opvattingen enzovoort te handhaven. En wij moesten handhaven, want wij moeten toch mensen en dree en zo, moeten wij toch. Nou ja, dat geldt voor het land, oké, laten we het land los. Dat geldt voor ons als christelijke groepering toch ook. Vandaar dat wij van doen krijgen, ook in onze christelijke gemeenschap, met ingekropen valse broederen, in gedachten zie ik ze binnenkruipen op handen en voeten stiekem, ingekropen valse broederen, af en toe moet je koest roepen of af of zoiets, maar ingekropen valse broederen die onze vrijheid die we in Christus hebben komen verspieden. En ik heb u vast wel eens verteld dat het altijd zo gaat, voor zover ik weet, misschien zit ik ernaast, maar dat het altijd zo gaat dat als je een groep hebt van gelovigen, vrije groep zal ik maar zeggen, het is niks wat ons bindt behalve het woord van God en de Heer zelf en dat is het dan ongeveer, dan vroeg of laat worden wij ingepakt en krijgen wij regeltjes en ontstaan er van, ook al doet niemand dat, dan ontstaan er vanzelf bepaalde gewoonten enzovoorts, die al of niet worden vastgelegd in de statuten. Maar voordat je het weet heb je een kerkgenootschap, zal ik maar zeggen, en ben je vrijheid kwijt. En dat is wat gebeurt. En er komt van alles naar binnen, want we waren toch vrij, maar het komt binnen en het breidt zich uit, het neemt ons gevangen, brengt ons onder regels enzovoorts. En daarom moet je er eigenlijk altijd op bedacht wezen. En dus is het altijd ook een strijd om je vrijheid te bewaren. Dat is de achtergrond ook primair van in de eerste plaats de brief aan de Galaten. Namelijk staat dan in de vrijheid, daar staat dat ook van die ingekropen valse broederen trouwens, in hoofdstuk 1 al. Eén toch? Ja, geloof wel. En daarna staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft, dan laat u geen ander juk opleggen, enzovoorts. Want dat is hoe het altijd maar gaat. En dat komt altijd omdat er komt eerst de minderheid binnen en die neemt het vanzelf over. Dat gebeurt. Die minderheid die komt binnen, dat betekent dat die sterk is, anders kwam je niet binnen namelijk. En als die minderheid zich niet sterk achtte, kwamen ze niet bij ons, dan bleven ze wel bij zichzelf en dan hoopten ze dat wij bij hun komen. Dat is het eigenlijk. Dus het blijft altijd een bedreigende zaak. Echt waar. En niet dat het meteen oorlog moet worden, maar je moet erop bedacht zijn dat je vasthoudt wat je hebt. Zo is dat. En dat geldt niet alleen voor christelijke gemeenschappen, maar dat geldt ook voor de plaatselijke kanariefokvereniging of wat het maar was ook alweer. Zoiets. Ja, voordat je het weet zit je met Barnevelde kippen en dat is toch heel wat anders hoor. Dat brengen ze dan mee en nou ja. Doe maar. Johan Bos noemt dit gelijkenissen van eigenmakelij. Maar en ik ben daar geen voorstander van, dus ik laat het gauw wel los. Gij zult de vreemdeling niet onderdrukken, want gij kent het gemoed des vreemdelings, terwijl gij vreemdelingen geweest zijt in Egypteland. De vreemdelingen voelen zich op hun beurt toch wel bedreigd door een meerderheid om zich heen die anders leeft. En dat spanningsveld krijg je dus. Dat is als u mij vraagt. Als u mij vraagt. Vraagt u. Oké. Als u mij vraagt. Is dat ook de normale, menselijke, aardse, natuurlijke achtergrond van het zogenaamde. En ten onrechte zogenaamde antisemitisme. Jodenhaat heet dat eigenlijk, maar vooruit. Dat is gewoon omdat het mensen zijn met een andere religie, andere leefwijze, andere onderlinge wetten, enzovoorts. En ja, die assimileren niet, dat weet iedereen. Die assimileren niet, die integreren niet, die blijven een eigen gemeenschap. En dat is voor hun bedreigend, maar voor ons, want ik hoor niet tot die categorie, dus ik zeg het met deze termen. Voor ons ook. Voor beide partijen is dat een spanningsveld. Kan men zich handhaven of kan men zich niet handhaven? Kan men zich als meerderheid handhaven, kan men zich als minderheid handhaven? Daar gaat het om. En dat is altijd problematisch. En verder, ja, in het groot, heel in het groot, kennen wij dat ook, want wij spreken bij gelegenheid over het machtsevenwicht in de wereld. Hebben jullie dat nog? Wij zijn bang dat er een land echt helemaal veruit het machtigste wordt van alle anderen, want die gaat dan de wereld beheersen en dat willen we niet. Dus als er een land echt omhoog komt, mag, dan moet dat zo gauw mogelijk moet dat teruggebracht worden. En hè, zo gaat het toch? Of als dat niet kan, dan moet iemand anders ook sterk worden. En dan krijg je de bekende wapenwetloop enzovoorts. Maar zo'n wetloop heb je dus ook in de economie. In de handel. En bij gelegenheid begint men dan zijn eigen handel te beschermen. En dat heeft ook met grenzen te maken enzovoort. U weet het toch, dat heeft alles van doen met Europa en de Brexit en met China en met die Amerikanen ook weer. Nou ja, we zullen het niet over hebben. U weet, dat is balanceren, dat is wat politici doen. Balanceren. Proberen niet om te vallen, zich staande te houden, ondanks de druk van alle kanten. Enzovoorts. Maar dat doet de tegenpartij, nou tegenpartij, doen al die andere partijen ook. Dat is het dan. En dus, gij zult de vreemdeling niet onderdrukken. Want ja, er zal toch een reden zijn waarom die vreemdeling bij u verkeert. Je zult hem niet onderdrukken en als de vreemdeling niet bevalt, is hij natuurlijk ook vrij om weg te gaan. Andersom trouwens ook, maar dat is minder bekend, maar daarom vertel ik het ook natuurlijk. Andersom is het ook waar, er zijn ook Israëlieten die zeggen van bevalt me hier niet langer, ik ga weg. Zoals ook talloze Nederlanders in der tijd, dat wil zeggen betrekkelijk kort na de Tweede Wereldoorlog dit land verlaten hebben. Met als eerste argument, het is hier veel te vol. Want de koningin zei dat. Ons land is vol, overvol, zei ze. Het vaderland, want ze hadden het altijd over het vaderland. Hè? Wilhelmina, het is overvol, dat was 1948. Maar goed, het is overvol. We zijn verdubbeld inmiddels, geloof ik. Maar toen maar. En nou mag je het niet meer zeggen. Maar toen maar. Maar er zijn mensen, talloze mensen, die dit land verlaten hebben. Ook mede onder druk van het idee van een koude oorlog. De koude oorlog, zo heette dat. De dreiging van Oost-Europa met een totaal andere cultuur. En nogal agressief. Een cultuur, ja. Economie, maar ook wereldbeschouwing, levensbeschouwing, economie en wat het maar was. Dat weet u toch. Nou goed, dus die gingen weg. En Israëlieten hebben dat in het verleden ook gedaan. Dat kan ook. Hetgeen voor een Israëliet toch wat problematisch is. Omdat natuurlijk dat land was het land dat de Heer voor hen bestemd had. Maar ze hoefden niet. Ze konden zich ook daaraan onttrekken. En dan vanaf vers 10 zijn wij terecht bij het Sabbatjaar. En vanaf vers 12 zijn wij terecht bij de Sabbat. Dat wil zeggen de Sabbatdag. En dus bij het hele gedeelte, vers 10 tot en met 12 eigenlijk, zijn wij terecht bij Sabbat. Dat is niet voor het eerst, ook zeker niet voor het laatst. Het begrip Sabbat betekent sowieso iets als rust. In de Bijbelse betekenis van de term. Want Sabbat komt van, is hetzelfde als het woord voor zeven. Ons woord zeven is het trouwens ook. Sheva, Shabba. En het woord betekent eigenlijk iets als vol zijn. Verzadigd zijn, vol zijn. Bevredigd zijn. Genoeg hebben of genoeg zijn. Daarmee heeft het ook de betekenis, of althans de toepassing van het is zweren van één eed, de eedzwering, dat is ook Sheva. Zeven, Sabbat, wat het maar is. Een eedzweren, want dat is dan ook genoeg. U weet wel, iemand doet een belofte of legt iets vast, of weet ik veel. En dan gaat het gepaard met een eedzwering. En die eedzwering die maakt het dan compleet. Beter kan niet, definitieve kan niet, dat is het dan, klaar, uit. Hiervan acte. Dat lijkt me een goede uitdrukking. Taal van akte, dat betekent, dat was het dan, zegeltje erop, strikje erom, stempel, wat het maar was. Eedzwering, daarmee is dat een gedane zaak. Dat is vol, dat is genoeg, dat is voltooid. En om, vanwege dat vol, genoeg, voltooid, betekent het dus ook stoppen. Dat wil zeggen ophouden. Want voor zover Sabbat of het woord Sabbat vertaald wordt met rust, is dat omdat het de rust is van wat er gedaan moest worden, is voltooid. Het is vol, het is klaar, het is afdoende, dit was het dan, het is volkomen. Vandaar dat men bij het getal 7 zegt gewoonlijk, het staat voor volkomenheid. Ik vind dat wat krap om het zo te zeggen. Want nu, nadat ik dit alles verteld heb, is duidelijk, denk ik, wat het betekent. Maar als je in het wild zegt, 7 staat voor volkomenheid, dan vraag ik ogenblikkelijk, dat doe ik echt, dan vraag ik volkomenheid van wat? Waar gaat het dan over? Hoezo volkomenheid? 4 is net zo goed een volkomenheid, een voltooidheid, een volledigheid. Dan is ook iets klaar en af. En, alleen wat is er dan af? Maar bij de 7 gaat het om het voltooid zijn van al het werk dat gedaan moet worden. Van een werk, namelijk. En in eerste instantie, dat is dus de hoogste instantie, staat 7 voor het voltooide werk van God. Dit kan ik makkelijk zeggen, dat weet iedereen, dat staat ook gewoon in de Bijbel. Ik weet niet, staat het hier ook bij? Ik geloof het niet eens. Maar dat is het idee van, want God heeft in 6 dagen hemel en aarde gemaakt en op de 7e dag rustte hij, dus jullie doen het ook maar zo. Namelijk, gij zult ook 6 jaar uw land bezaaien en deszelfs inkomst verzamelen, Maar dan moet het even afgelopen wezen. Want in het zevende zult gij het rusten en stil liggen laten. Enzovoorts. Het land niet bebouwen. Dit is maar één aspect trouwens van het Sabbatjaar. Maar niettemin, het wordt duidelijk beschreven. Het werk is namelijk met die zeven is het af. Na zes namelijk is het af. Op de zevende is het voltooid. Want zo staat het in Genesis 1 en 2. Want dat is waar het over gaat. Het is dus niet zomaar rust als zodanig. Het is een ophouden ergens mee. Die rust is het. Dat is ook de achtergrond van de bekende uitspraken uit de Hebreeënbrief over het ingaan in de rust, waar ik niet zo lang geleden een hele dag over gesproken heb. Dus ik zal me beperken. Maar het idee was dat het volk van God de rust ingebracht zou worden. En Hebreeën zegt, ja, Jozua heeft hen niet in de rust gebracht. En hij zegt dat omdat het toch wel daarmee te van doen heeft. Hij heeft hen namelijk gebracht in een beloofde land. En dat daarmee was de belofte in zeker opzicht voltooid. Alleen de Hebreeënbrief zegt, ja, dat kan er wel zijn. Maar dan nog is het alleen maar symbolisch. Want het gaat om dat er in de toekomst alsnog rust gebracht zou worden. En ook David heeft hen niet in de rust gebracht, hoewel de opkomst van David inhield de definitieve vestiging van het koningshuis van Juda en in Jeruzalem meer specifiek. Maar niettemin was het toch niet de rust en dus staat er blijft dus een rust over voor het volk van God. Maar het is ook dezelfde rust als komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. Want het is de rust van het nieuwe verbond na het werk onder het oude. Heb je dat nog? Het is een vast beginsel. Nog anders. Zes dagen werk en de zevende is de rust. De mens is van de zesde dag. Iets sterker uitgedrukt, de mens is 1:6. Zes is het getal eens mensen, 666 dus ook, volgens Openbaring, daar staat er, want het is het getal van een mens. Eens mensengetal dan wel een menselijk getal, of hoe men het maar vertaald heeft. De mens is die zes en die werkt. Die is bezig. Dat is de vloek ook trouwens die op de mens rust. Hij moet in het zweet zijns aanschijns moet hij de aarde bezaaien, bebouwen en deszelfs inkomst verzamelen van de aarde die om zijnentwil vervloekt is, enzovoort. En hier vers 10 van Exodus 22 sluit aan bij deze woorden uit wat het maar was, uit Genesis 3 is het geloof ik nog. Daar is de mens mee bezig en een mens moet dat nou juist afleren. Een mens moet afleren om altijd maar bezig te zijn met het bouwen aan iets, want uiteindelijk brengt hem dat niks. In het gunstigste geval houdt hij daarmee zijn leven in stand en dan zegt hij waarschijnlijk, nou, daar gaat het toch allemaal maar om. Dan zeg ik, ja, voor de natuurlijke mens gaat het daar allemaal maar om, maar er is meer dan de natuurlijke mens en deze oude wereld. Wij moeten leren begrijpen dat God een werk doet en dat ons werk daar niks aan toe of af doet. Of zoals het in de spreuken staat, maar ik denk dat ik Nieuwe Vertaling ga citeren, omdat ik die anderen niet ken. De zegen des Heren maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Ik meen dat het zo staat in de NBG, ergens in spreuken. En de prediker zegt ongeveer hetzelfde, die zegt God doet wat hij doen wil en de mens draagt daar niks aan bij, doet er niets aan toe of af, God doet toch wat hij wil. En dat is het dan. En dat zijn dingen die wij moeten leren. Dat blijkt wel, want als je mensen het evangelie vertelt en zegt dat je dat een mens kan zalig worden en eeuwig leven ontvangt uit genade alleen en door geloof en niets uit werken, opdat niemand roemen, dan krijg je al gauw te horen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Maar dat gaat nou juist wel. Het punt is dat het weliswaar het resultaat is van arbeid, maar niet van de onze. Van wie dan wel? Nou ja, als je niet gelooft in God, op wat voor wijze dan ook, dan is daar geen antwoord op. Dan moet je het dus zelf doen. Vandaar dat proberen je eigen zaligheid te bewerkstelligen in het algemeen in feite de uitdrukking is van ongeloof. Want God zegt dat hij het doet. Sterker nog, dat hij het gedaan heeft. Ja, ja, en voor zover er nog wat gedaan moest worden, alsnog, doet hij het ook. Opdat niemand roemen. Zie. Nou, dat is wat je moet leren en het wordt uitgedrukt in dit idee. Want een mens zal zeggen, ja, maar ik moet elk jaar het land bebouwen, anders blijf ik niet te leven, anders kan ik niet rondkomen enzovoort, het moet elk jaar opnieuw. En naar de mens gesproken mogen dat zo zijn, maar de Heer zei, nee, je doet het gewoon 6 jaar en het 7e jaar doe je niks. Niet het land bebouwen. Want zei de Heer, ik zal ervoor zorgen dat je dat 7e jaar ook doorkomt. Ik zal zorgen dat je op de 6e genoeg, in het 6e jaar genoeg hebt om het 7e jaar te overleven. En bovendien, ook als je het land niet bebouwt, brengt het nog wel wat op. En dat is dan mooi voor uw dienstmacht en de vreemdeling enzovoort. Want er staat hier in vers 12 in verband met 6 dagen van de week en dan de 7e dag. Maar hetzelfde principe geldt voor 6 jaren en daarna het 7e jaar, want u weet, de Bijbel kent ook zoiets als jaarweken. En niet alleen maar in Daniel 9 in de profetie van de 70 weken, maar feitelijk hier al. Reeksen van 7 jaren en het 7e jaar is dan een sabbatjaar waarbij het land zou rusten. Want dat staat er, vers 11, maar in het 7e jaar zult gij het rusten, namelijk stil liggen laten. Dan ligt het braak, eet dat. Dat de armen uw volks mogen eten, vrijelijk, het land wordt niet bebouwd, is van niemand, niemand kan het claimen. En het overige daarvan de beesten des velds eten mogen. Waar die de andere 6 jaren van moeten eten, daar hebben we het nou niet over. Maar het ligt gewoon braak, het wordt niet bebouwd. Het is niet, het jaar niet in cultuur. En dat geldt ook niet alleen voor de akkerbouw, maar ook voor de wijnbouw. En de olijfbouw heet dat, dus de boomgaarden. Alzo zult gij ook doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. Waarna iemand mij uitgelegd heeft dat dat erg nuttig is voor het land, dat het een jaar niet bebouwd wordt, eens in de 1 jaar in de 7 jaar. Want dan kan het land zich herstellen enzovoort. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Achteraf heb ik begrepen dat ons dat uitgelegd is door 7e-dags Adventisten. Die vinden dat het allemaal zo erg nuttig is om het de Sabbat te onderhouden en dat dat volgens de natuur ook zo moet enzovoort. Sindsdien vertrouw ik het helemaal niet meer. Maar of ik kan navragen in Wageningen of dat zo is. Dat is vast wel iemand onder u. Of iemand die u kent die dat in Wageningen kan navragen bij de landbouw. Hogeschool. Nee, dat heet ook nog niet meer zo. Hè?
Universiteit.
Hè? Alles is tegenwoordig universiteit, joh.
Ik ben opgescheiden van de
haren. Hè? Op de Sabbat? Ja? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, bij jullie wel. Echt waar? Dus dat mogen ook al niet op de Sabbat. Nou, dan zal ik je wat anders vertellen. Ik heb me door een Jood laten vertellen dat de kip en de haan na de Sabbat Iets haars of iets kippers, ik weet het niet precies. Want na de sabbat, ik vond het een aardig verhaal, ik heb er goed naar geluisterd. De sabbat wordt beschouwd als de bruiloft. De sabbat wordt beschouwd, ze kennen Openbaring 19 niet, maar ze weten, de sabbat is de bruiloft. Openbaring 19. Dat is, Babel is gevallen en Christus heeft het koningschap aanvaard en de bruiloft is gekomen. De bruiloft des lams is gekomen. En dan beginnen de 1000 jaren. Die dus volgens de Bijbel zijn ze de bruiloft. En de Joden zeggen de sabbat, maar dat kennen zij niet, Openbaring. De Joden zeggen de sabbat is de bruiloft, die wordt ook als een bruid ingehaald, enzovoorts. En daarna, na de bruiloft, is pas de gemeenschap. Dat was vroeger namelijk zo, dat weet u waarschijnlijk.
Als het goed is.
Nou ja, zo hoorde dat. En de Joden die haalden zich schijnbaar. Die houden zich niet aan, maar die weten hoe het hoort, zal ik maar zeggen. Dus in de orthodox-Joodse kring moet er na de Sabbat, de haan en de kip weer bij elkaar. Zeg ik dat nou goed? Of?
Ja, prima.
Oh goed, nou ja, zoiets. Want dat is dan de huwelijkse staat, is het idee, na de bruiloft. En het klopt wel, want na de bruiloft krijg je de huwelijkse staat. Dat wil zeggen, na de 1000 jaren, dat is de bruiloft, krijg je dus een nieuwe aarde, een nieuwe hemel. En dat is dan de definitieve huwelijkse staat. Maar goed, dat is natuurlijk symboliek. Symboliek van het verhaal. Maar terug naar Exodus. Het gaat om een sabbatjaar. In het sabbatjaar, dat zevende jaar, zou het land braak liggen, is het idee. En dan heb je vervolgens ook nog melding van vers 12. Zes dagen zult gij uw werken doen, maar op de zevende dag zult gij rusten. Want over het sabbatjaar gaat het over dat het land, de grond, aarde, het land zou rusten, niet bebouwd worden, geen lasten zou dragen, niet onder de mens in cultuur gebracht zou zijn, maar op de sabbatdag zou de mens rusten. Zes dagen zult gij uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, opdat uw os en uw ezel rusten, en dat de zoon uw dienst maakt en de vreemdeling adem scheppen, kortom iedereen. Dan zou men op adem komen, heet dat. Adem scheppen. Ik denk nog altijd dat die term uit de Bijbel komt, met name uit dit schriftgedeelte. Maar u weet hoe het is in onze moderne samenleving. Zijn we langzamerhand van de rustdagen af. Dat begrijp ik niet verkeerd. Wij hebben op een of andere wijze de officiële werkweek, althans voor de werknemer, verkort. Steeds korter gemaakt. En ook teruggebracht naar de vijfdaagse werkweek. In mijn jeugd was het nog gewoon 5,5 dag. Zoiets. Wij moesten trouwens 6 dagen in de week naar school. Zaterdagmorgen ook. En dan moest iedereen ook naar de fabrieken en zo. Dat was nog, maar goed. Ja, dat is lang geleden, jongens en meisjes. Maar we hebben dat verkort en het is verkort tot 40-urige werkweek. Dat is het laatste wat ik heb meegemaakt. Ik geloof dat het daarna nog weer verkort is. En nu is het nog anders. Nu gaat het niet eens meer per week, maar per uur, geloof ik. Wij werken niet meer dagen, maar uren, toch? Lesuren toch ook, zuster? Ja, ja ik weet niet precies hoe dat zit. Ik heb er gelukkig ook niet mee van doen. Maar de andere kant van het verhaal is dat ons ook verteld wordt dat wij langzamerhand leven in een 24-uurs-economie. En we hebben de afkorting moeten leren 24-7. 24-7. Dat is geen wiskunde, maar dat betekent 24 uur per dag, 7 dagen per week. Ja, dat was alleen vroeger in militaire dienst. Want dan hadden we, hoe heette dat, 24 uur dienst en recht op ontbering, heette dat. En dat schijnt nu de normaalste zaak van de wereld te zijn. Ik ben er nog steeds niet aan gewend dat je gewoon op zondag naar de praxis. Hier tegen, is dat hier tegenover, geloof ik wel, hè? Of Maxis, of wat zie je nou?
Praxis.
Praxis, hè, zag ik. Wist ik dan. Maar goed, dat je zelfs op zondag, maar misschien op Urk niet hoor, dat weet ik niet. Maar in Almere wel. Ja. Dat als je spijkers nodig hebt om schilderijtjes op te hangen, weet ik het. Of, nou ja, om je schoenen te repareren, dat je dan gewoon naar de praxis kunt en dat is gewoon open. Daar kun je zo naartoe. 24 uur per dag en 7 dagen per... Niet helemaal, maar zoiets. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. Mij doet het denken aan de beschrijving in Amos van een cultuur die toen ook heerste, van men kon niet wachten tot de Sabbat om was en men elkaar weer een poot kon uitdraaien. Dit is mijn vrije vertaling, maar dat staat er wel. Om de handel weer. Moest geld verdienen. Je kon niet niks doen. Je moest enzovoort. Het moest meer, het moest groeien en het moest, enzovoorts. En ondertussen, men heeft dan wel vijfdaagse werkweek ingevoerd. Sorry dat ik in het verleden praat. En gekort tot 40 uur per week. Maar men heeft tegelijkertijd onze vrouwen ook aan het werk gezet in hetzelfde proces. Dus ja, het is natuurlijk allemaal nep. Het is echt allemaal nep. We moeten werken en werken enzovoorts. Toen maar weer. En daarna verdienen we inderdaad een paar centen en dan zijn er instanties die hun uiterste best doen om zoveel mogelijk dat geld weer terug te halen. Kijk hoe ver ze kunnen gaan, dat het volk net niet in opstand komt, maar zover gaan ze dan wel. En een nieuwe religie uitgevonden, want het christendom is losgelaten en de collecteopbrengsten die vallen ook niet mee. Maar, dus ja, dan heeft men een nieuwe religie uitgevonden, dat is die van het milieu. Want als je de schepper niet wil eren, moet je het schepsel eren, toch? En in beide gevallen betekent het dat je moet betalen. Dus als er weer eens een probleem is in Nederland, elke dag komt er wel een nieuw probleem voorbij, is er ook wel weer iemand die vindt dat daar geld voor moet betaald worden. Extra belasting op moet geven en zo. We staan van ellende uren in de files elke dag. En wat gaan ze er tegen doen? We moeten extra betalen voor straf. Omdat we daar staan. Ja. En als er straks helemaal geen auto's meer zijn, dan moeten we nog meer betalen, want het wegennet moet wel onderhouden worden. Natuurlijk. En we gebruiken elektriciteit, daar gaat belasting overheen enzovoort. Tegelijkertijd vertellen ze ons dat we zo min mogelijk ervan moeten gebruiken. Dat doen we dan ook, maar de rekening blijft elk jaar omhoog lopen. Let maar op, het is echt waar. Dus ze kleden ons toch uit. We denken wat te besparen, want dan krijg je dan, kun je zo'n ding kopen, hang je aan de muur, kost wat, dan heb je ook. Die vertelt je precies hoeveel je vandaag bespaard hebt op je elektriciteitsrekening enzovoort. Maar je hebt het niet bespaard, echt niet. Je moet gewoon meer betalen. Per kilo, per liter, per uur, wat het maar was. Zo'n maatschappij leven wij. En maar werken, dat moet maar doordraaien, moet maar zijn gang gaan enzovoorts. Trap
er wel in.
Het is bespottelijk. Het is echt bespottelijk. Maar toch, het zit in de mens eigenlijk. Het is ook de werking van zuurdeesem. Het moet meer en het moet meer en het moet meer. En wij weten ook niet beter. We denken dat het zo hoort. En we noemen dat vooruitgang. Wat het niet is, maar jij noemt het gewoon zo. En je denkt dat vooruitgang goed is. Maar ja, vooruitgaan met je roeibootje, met je kanootje in de richting van de waterval, met de stroom mee, gaat lekker hard, hè? Rijdt vooruitgang. Ja, totdat het hele zaakje naar beneden dondert. Want dat gaat dan toch gebeuren, heus. Het kan anders niet. En wat de Bijbel ons leert, is dat het zo niet moet. Dat dat niet de goede manier van leven is. En dat God het ook niet zo doet. Die zegt, ik werk 6 dagen en de 7e rust ik. Dan zit het erop. Als iets klaar is, is het klaar. Maar bij ons, dat is het probleem, bij ons is het nooit klaar, het moet altijd anders, het moet altijd beter. En wij zijn geneigd om iets te repareren wat helemaal niet kapot is, om iets te veranderen wat helemaal niet veranderd moet worden omdat het prima werkt. Dat meen ik serieus hoor. Dus oude mannen praten, ik weet het, maar dan daarna zeg ik, neem het dat nou eens aan van iemand met enige levenservaring langs op mijn hoofd. Zo gaat dat. En je komt er toch wel achter, vanzelf. Maar denk hier eens over, nou, je kan beter je rust nemen voor die tijd en zeggen, laat maar gaan, het is mij genoeg. Het is mijn wereld niet. Enzovoort. Waarmee ik niet wil zeggen dat je de kantjes erbij af moet lopen, maar ik wil alleen zeggen dat je vandaag leeft en je zou moeten leven tot eer van God. En als je dat kunt, als je ervan kunt leven, dan is dat in principe genoeg. Ik begrijp ook nooit die lui die dan altijd maar zeggen, ja, het moet wel winst opleveren. Nee, je moet ervan kunnen leven. Je moet er ook niet rijk van hoeven moeten worden of zoiets. Van je werk moet je kunnen leven. En als je dat kunt, ben je een gelukkig mens. Nee, niet rijk. Dat hoeft het niet. Dat idee van het moet groeien, het moet winst maken, dat is een verschrikkelijk idee. Dat kan namelijk helemaal niet. Normaal gesproken kan dat niet. Of het gaat ten koste van iemand anders, want zo werkt het nou eenmaal. En soms terecht dat het ten koste gaat van iemand anders, want er zijn natuurlijk mensen die er niks voor willen doen en toch op de eerste rang zitten. Ik weet het. Allemaal tot je dienst. En het is goed dat er rijken zijn, dan kunnen ze wat doen voor de armen. Vind ik ook allemaal prima. Maar het gaat om het beginsel dat wij leven, of geneigd zijn te leven, alsof wij, nou ja, weet ik veel, wat tot stand moeten brengen enzovoort. En de Heer zegt, nee, doe dat nou niet. Dat is ook nergens voor nodig. Dat is niet de bedoeling van het menselijk leven. De bedoeling is dat wij hier de Heer leren kennen, zoals onze broeder het altijd zegt. Wij zijn hier om de Heer te leren kennen, om de Heer te zoeken en hem te vinden. En opdat hij een werk aan ons zou doen en dat zou voleindigen tot op de dag van Christus. En dat is wat hij doet. En dat is het dan. En dus moeten wij leren om met Paulus te spreken, vergenoegd te zijn met het tegenwoordige, met het aanwezige. Dat is het dan. En wat er aanwezig is, hij zegt, ik heb geleerd met rijkdom om te gaan, met overvloed namelijk. En ik heb geleerd om te gaan met armoede. Het kan allemaal, het komt voorbij. Je kunt er niet zo heel veel aan doen. Zo is het leven nou eenmaal. Maar je moet je rust vinden in heel wat anders. En de Heer zegt dat hij zorgt. Dat is de essentie ook van heel de Sabbat. De Heer zegt dat alles geregeld is. Dat hij ervoor zorgt dat het land op tijd zou opbrengen en dat het op tijd zou regenen enzovoorts. Zo ging dat. En het is niet dat je die dingen letterlijk op onze dagen moet overbrengen, maar wel de algemene gedachte van, we zijn hier niet om een andere poot uit te draaien, of hoe dat maar heten mag. We zijn hier niet om schatten te verzamelen. We zijn hier om de Heer te leren kennen. En dat is voldoende. En voor zover er wat te verdienen valt, voor zover er een rijkdom ergens in het verschiet ligt, is het die welke de Heer ons geeft. Dat is trouwens ook gewoon de strekking van de hele bergrede. Volgens sommigen is dat het evangelie, wat niet geheel juist is, maar het komt wel in de buurt overigens. Want het zijn de regels, de beginselen onder het nieuwe verbond. Want waar wet niet meer heerst en de mens niet meer opgejaagd wordt en niet meer onderdrukt wordt door de wetten en regels die de wet nou eenmaal voorschrijft en bevrijd is van die lasten, zal de mens zijn rust ingaan en leren leven uit de hand van God. En heel het idee, maar daar hebben we het vorige keer ook over gehad, heel het idee dat iets als eerste vruchten van de oogst aan de Heer zouden gegeven worden, dat tienden aan de Heer zouden gegeven worden, berust op het idee dat al die dingen ook van de Heer afkomstig zijn. En als je het hem teruggeeft, zo wat.
Wat
er
nou precies mee bedoeld, als je het terug moet geven?
dit. Het is de eer van wie het ontvangen hebt. Eer hem door hem wat terug te geven. Dat is wat het is. Een teken van onderdanigheid, onderwerping, van afhankelijkheid en daarmee van geloof. Het is klassiek. Daarom is, ik zie het nog voor me, jarenlang, elk jaar, de dag voor mijn verjaardag, dus ik vergeet het echt nooit. Er komen er duizenden mensen over de oprijlaan wandelen van Paleis Soestdijk voor het bordes langs. En er staat onze arme koningin, wou ik zeggen, maar die was natuurlijk schat hemeltje rijk. Want die werd beschouwd als de rijkste vrouw minstens van heel het bisdom. Van heel Nederland natuurlijk. En er komen al die mensen komen daar voorbij, ook van Urk, en die komen er cadeautjes brengen. Wat voor zin heeft dat? Zelfgebakken koeken, toch, krentenbroden. U weet wel, want die opperkrentenbrood aanpakken, dat kent u toch? Van die rhododendrons, die kent u toch? Nou ja, goed. En zelfgemaakt kleurplaten die ze, en weet ik van allemaal wat ze allemaal zelf gebreid hebben enzovoort. En het goede man heeft nergens behoefte aan. Bovendien, wat moet ze met die zooi, zoals de man zei. Maar het is gewoon een teken van erkentelijkheid, dankbaarheid, onderdanigheid. Want het waren allemaal onderdanen die daar voorbij lopen. Maar goed, enzovoort. Zo werken die dingen. En dus geschenken brengen. Maar het is het getuigenis, bevestiging van dat men onderdanig is. En daarom zou men de Heer zijn tienden geven en wat het maar was allemaal. Want de Heer zegent en de Heer is bij machten om te zorgen dat ze het goed hebben. En dat het land voldoende opbrengt. Het land inderdaad een land is, vloeiende van melk en honing. Waar het goed toeven is enzovoort. Dat is het verhaal. En voor ons geldt in principe precies hetzelfde. Waar wij de Heer dienen, zou de Heer voor ons zorgen. En daarna vraagt u mij niet maar naar incidentele gevallen. Want ik ga daar niet over. Ik bemoei me daar niet mee, dat is naar het oordeel van de Heer zelf, hoe hij dat doet. Maar hij doet het en dat is wat hij beloofd heeft. Maar er staat ook dat wij zouden arbeiden opdat we hebben mede te delen aan anderen, dat staat er. Impliceren dat we in de eerste plaats voor onszelf zouden zorgen, daar wat voor zouden doen en eventueel ook voor anderen. Zie je? Maar het principe blijft dat van rust. Er hoeft niet het uiterste uit dit leven gehaald te worden in die zin. Zie? Werken, jawel, het kost moeite, het kost verdriet, het is strijd. En je overleeft het ook niet trouwens. Maar niettemin, elke zevende is voor de Heer als bevestiging van dat de Heer ons brengt in de rust. En dat is de grote oproep alsnog in het Nieuwe Testament, omdat rust nou eenmaal een van de termen is ter aanduiding van het nieuwe verbond. Heb ik u dat wel eens verteld? Vrede is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Het verbond is vredes. Genade is kenmerkend voor het nieuwe verbond, want het heet verbond der genade. Troost, nagaan, troost is kenmerkend voor het nieuwe verbond, vandaar troost, troost mijn volk. En vandaar de komst van de trooster en zelfs een andere trooster en vertroosting en wat het maar was, dat is het nieuwe verbond, troost. En dat zijn drie woorden en het andere woord is rust. Tegenover die wedloop, die strijd, die arbeid onder het oude verbond en in deze oude schepping. Het is niet voor niks dat de Heer riep, het is volbracht. Dat betekent veel meer dan dat hij zijn loopbaan volbracht had, hoewel het dat betekent. Maar het is meteen het eind van de strijd en waar zijn lijden en dood was voor heel de schepping, betekent het ook de eindafrekening met de hele schepping. Dat is wat het is volbracht. En dus worden wij opgeroepen om in te gaan in de rust. Dat wil zeggen te staan in de rust, te staan in de vrijheid en te staan en wandelen uiteraard in het ligt onder het nieuwe verbond. Vandaar de idee dat wij leven in de Sabbat. We zijn de rust ingegaan. Maar in het geheel van het heilsplan is het zelfs nog een stap verder. Want wij zijn zelfs de achtste dag ingegaan. De dag voorbij de Sabbat. Namelijk die van een nieuwe schepping. Ja, dat is de positie van de gemeente vooralsnog in onze bedeling. Maar straks, na de wederkomst van Christus, kan van de hele schepping, de hele wereld, alle volkeren gezegd worden, ze zijn de rust ingegaan. Die van het koninkrijk van de Messias op aarde. Het einde van al die van al dat menselijke streven. Het einde van al die menselijke filosofieën over hoe de wereld, het rijk, het land, de natie, het volk, dan wel het menselijk leven zou moeten worden ingericht. Want in zo'n wereld leven wij, die daar altijd mee bezig is, hoe we nou weer moeten leven. En hoe de opvattingen daarover altijd veranderen. En het brengt ons nooit wat nieuws, nooit wat beters. Het blijft altijd hetzelfde gedonder. Omdat het gaat om dezelfde mens, die God en zijn woord niet wil kennen. En in de zevende bedeling, om die term dan maar eens te gebruiken. Ja, dat is inderdaad in de duizend jaren, de Christusregering op aarde. Dat is het eind van al die oorlogen, van al die strijd en al dat streven. Want dan zegt de Heer, het is volbracht en dit is de norm voor heel de wereld, voor de hele mensheid en voor het koninkrijk. En die zegt, ik zal het doen. Dan ben je meteen van alle milieuproblemen af, denk ik. En van de zure regen, van een gat in de ozonlaag en het en het tekort aan ijsberen. Het overschot daarvan, of wat het maar was. Het is lastig tellen, hè, ijsberen. Ja, ze lopen maar heen en weer. Nou ja.
Ik snap je wel.
Oké. Goed. In alles wat ik tot jullie gezegd heb, zult gij op uw hoede zijn. Dat wil zeggen, pas erop. Let erop. Hou je eraan. En de naam van andere goden zult gij niet gedenken, uit uw mond zal hij niet gehoord worden. Dat lijkt mij dan toch ook duidelijk. Want andere goden, punt 1, ze bestaan niet. Punt 2, ze bestaan wel, maar ze behoren tot de krijgsmacht van de duivel. U weet wel, andere goden bestaan niet. Er zijn geen goden. Dat is 1 Korinthe 10, toch? Of was het 8? Ik kan het nooit onthouden. Andere goden bestaan niet. En voor zover ze toch bestaan, de afgoden, zijn het demonen. En demonen zijn in de Bijbel per definitie boze geesten. Ze staan in dienst van de Satan. De duivel. Dus hou je er niet mee bezig. Het dient tot niks, integendeel. Men zou maar één naam kennen en dienen, namelijk de naam des Heren uw Gods. Daar gaat het om. En dat leidt dan weer tot enig feestvieren, maar daarover hebben wij het dan weer een volgende keer.
Mag ik wat vragen?
Jawel hoor.
Wat is saai aan vrouw?
Jesaja. Nee joh. Nee joh, echt niet.
Nee,
dat was
een
vraag. Nee.
Het einde van. Moest toch de twee kinderen.
Zo is het maar net. Hij had een vrouw.
Ja.
Die wordt dan de profetes genoemd, waarna de emancipatiebeweging heeft uitgevonden dat je dus vrouwen kunt hebben die profetes zijn, de profeten zijn. En ik moet u zeggen dat dat niet geheel onjuist is, maar dat dat niet mag geconcludeerd worden uit die uitspraak daar. Dat je zei dat tot de profetes genaderd was, want zo heet het daar dan. Want het betekent gewoon tot zijn vrouw. Het is juist het tegenovergestelde van wat die vrouwenemancipatiebeweging probeert aan te tonen. Het bevestigt nou juist dat de vrouw geïdentificeerd wordt met haar man. En daarom heet zij de profetes, omdat haar man een profeet was en is. Heb je dat nog? Wij kennen het in het Nederlands. Hè? Ja, ja, met die moeilijke namen. Ja. Maar wij kennen het in Nederland niet, maar. En ik weet niet hoe het nu in Engeland is. Maar het was in ieder geval ooit wel zo. Maar in Nederland was het ook zo dat vrouwen zelfs niet alleen de achternaam van de man gebruikten, maar ook zelfs de voorletters. Ja. Heb je dat? Dus ook de voornamen dus. Dan was het mevrouw Jan van Galen of zoiets. Maar ze heet niet Jan en ze heet niet van Galen. Ze heet Marietje en ze heet Pietersen of hoe ze maar heette van haar achternaam. Maar ze was getrouwd met Jan van Galen. Dan heet ze mevrouw Jan van Galen enzovoorts. Echt wel. Ja, dat is natuurlijk al wat langer terug. Nee, ik ken het zo uit, met name ken ik het uit overlijdensadvertenties. Uit de 19e eeuw of wanneer het maar was, langer terug. Waar nog netjes de namen bij stonden en de plaatsen waar die mensen woonden. En wie ze waren, dat is tegenwoordig al lang niet meer zo. Maar ik kon er nogal wat aan ontlenen, maar het gebeurde echt. En in Engeland is het, dacht ik, tot onze dagen nog redelijk gebruikelijk om het zo te doen. De vrouw wordt geïdentificeerd met de man. En daarom heette de vrouw van Jesaja de profetes. Maar niet omdat ze profeteerde. Waarmee ik niet gezegd heb dat ze niet profeteerde.
Omdat de man profeet was.
Maar haar man was profeet. Dus dat was het dan, ja. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer hier mochten zijn rondom uw woord, uw waarheid. Wij danken u dat wij ons mogen laten onderwijzen door dat woord. In het bijzonder ook vanavond in deze meest voor de hand liggende scheppingsorden, deze betrekkelijk vanzelfsprekende zaken. Maar dan toch deze zaken die door de wereld zo makkelijk aan de kant geschoven worden, omdat daar andere belangen worden nagestreefd. Maar we danken u dat waar wij leren nederig te zijn, leren wij u te kennen en uw werk. En leren wij afhankelijk te zijn van u in het vertrouwen dat u daadwerkelijk ons geeft wat wij nodig hebben. Zodat niet wij onze eigen belangen hoeven te behartigen in een soms zo vijandige wereld, maar integendeel onze rust mogen vinden bij u en aan uw voeten ons mogen laten onderwijzen. Omdat u tot ons spreekt en zorgt dat het ons aan geen ding ontbreekt. En daarom danken we u dat u voor ons een dis aanricht. Dat u ons nodigt aan uw tafel, opdat wij van u gevoed zouden worden en al het nodige door u verschaft zou worden, opdat wij als kinderen van u en als erfgenamen van God door het leven zouden gaan onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u daarom voor deze avond en dragen onszelf aan u op. Op grond van uw genade en om Christus wil. Amen. Mm-hmm.